Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis via het internet, allen van harte welkom in deze eredienst. Ook in deze eredienst hoopt student Van Vliet te Amsterdam voor te gaan. De schriftlezing deze middag is uit Psalm 24. Mededelingen namens de kerkenraad. We hebben vanmorgen voor zuster Dees Pijl en haar familie gebeden. En ons bereikte net het bericht dat ze inmiddels is overleden in de leeftijd van 94 jaar. Meer informatie over de uitvaart en dergelijke volgt nog. Volgende week zondag zullen we haar gedenken in de eredienst. Donderdag 7 december hopen Albertus Jan Evers en Theodora Margrethe Imkje Bos te trouwen. Zij willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 2:30 begint in dit kerkgebouw. Aanstaande vrijdagavond om 8:00 is de stemmingsvergadering hier in dit kerkgebouw om te komen tot een beroep op of dominee F.W. van der Ree te Rotterdam-Oost Kapelle aan de IJssel of dominee H.K. Sok te Opperdoes. Dat is om 8:00 in het kerkgebouw. Voor bovengenoemde data geldt Deo Volente. Er zijn 3 collecten in deze dienst, 2 tijdens de dienst. Deze zijn bestemd voor de kerkelijke kas evangelisatie. En de 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu voorafgaande aan de dienst Psalm 98 vers 2 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
onze hulp. Staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 96, de versen 1 en 2. Dus niet zoals aangegeven alleen vers 1, maar we zingen Psalm 96, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang, den Heere, zingt aarde, zingt dien God ter ere. Psalm 96, de versen 1 en 2. Wij gaan ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting erop zingen we verder uit Psalm 96, de versen 3 en 4. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht. Psalm 96, vers 3 en 4, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, waar vandaan hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan de Heer bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord en van onze harten. En wij zullen in onze voorbeden ook denken aan de nabestaanden van zuster D. Spel, die is overleden. Laten wij bidden. Heilige, drie enige God, u die onze koning bent, u die het bent die heel de schepping in uw handen heeft, u die regeert. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst om u een zegen te vragen en u te vragen of u ons nabij wilt zijn. Als straks uw woord open mag gaan. Heren, wilt u tot ons spreken, tot ons hart en geven dat wij uw stem mogen horen en verstaan. Heren, dat kunnen wij van onszelf niet. Heren, want onze oren zijn gesloten voor wat u ons leert en wat u tot ons zeggen wilt. Heren, daarom komen we tot u. Om u te vragen of u met uw Heilige Geest deze ochtend, deze middag in ons midden wilt zijn. Zodat onze harten opengaan. En dat we uw stem wel horen. En dat het in deze dienst mag komen tot de lof en de verheerlijking van uw grote naam. Dat we u gaan dienen zoals u gediend wilt zijn door ons. En Heere, we danken u dat we zo tot u mogen komen. Heere, dat u ons samen roept en dat u ons opnieuw uw stem doet horen. Dat we over u mogen zingen. Dat u de God bent die heel de schepping in uw handen houdt. Dat u zichzelf openbaart in uw woord. En dat we mogen weten dat niets wat er in deze wereld gebeurt, u uit handen gaat. Heren, dat mag ons ook vertrouwen geven. Heren, als u zo groot bent. Heren, dan is er toch niets wat uw macht kan weerstaan. En Heren, u bent u zo groot. En toch ziet u neer op ons kleine mensen. En er is niets in ons leven wat u niet ziet en waar u niet voor zorgt. En Heren, wij zien dat niet altijd. En er kunnen ook zoveel zorgen in ons leven zijn. Heren, wilt u dan geven dat we uw nabijheid mogen ervaren? Wilt u ons dan troosten? En we willen u in het bijzonder ook bidden deze middag voor de nabestaanden van zuster Dees, die is overleden. Heren, wilt u nabij zijn en hen troosten? En nabij zijn ook als het de rouw moeten verwerken. Heren, willen we u om vragen. En tegelijkertijd mogen we u ook danken. Danken voor alles wat u gegeven hebt in het leven van zuster Dees. We mochten horen dat er een goed getuigenis van haar leven uit mocht gaan. Dat ze mocht weten wie u was. En dat ze daarvan getuigde. En Heren, wilt u geven dat de gedachtenis, het herdenken van de rechtvaardigen, dat het toch tot zegen mag zijn. Heren, wilt u ook daarin erbij zijn, ook als er een uitvaart plaats zal vinden. Heren, wilt u ook daarin erbij zijn en geven dat het goed mag zijn. We willen tot u komen met al onze zorgen en al onze noden. Heren, u weet hoe wij hier in de kerk gekomen zijn. Heren, met onze vreugde, met ons verdriet. U weet wat ons bezighoudt. En we bidden van u, wilt u geven dat we al deze zorgen in uw handen mogen leggen. We bidden u voor ouderen, als ze moeite hebben met het ouder worden, als dat gevolgen met zich meebrengt in het leven. Heren, wilt u daarin nabij zijn en troost geven en geven dat het in de avond van het leven licht mag zijn. Dat de ouderen ook in deze gemeente fris en groen mogen zijn om uw deugden en om uw lof te verkondigen. We willen bidden voor de gemeente, voor de mensen die midden in het leven staan, in het werkende leven. Met de verantwoordelijkheden die erbij komen. Heren, wilt u hen ook nabij zijn en een wijsheid geven. Kracht om hun taken te doen en uw nabijheid. We willen bidden voor de jongeren. Als ze in een levensfase zitten waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Heren, wilt u hen nabij zijn en wijsheid geven. En alles geven wat ze nodig hebben. We willen ook bidden voor de kinderen in de kerk. En wij danken u ook dat er hier in deze gemeente kinderen mogen zijn. Dat ze ook mee mogen komen en dat ze mogen luisteren naar uw woord. En Heren, wilt u ook hen ook nabij zijn. En alles geven wat ze nodig hebben in het leven van alle dag. Als ze het misschien wel moeilijk vinden op school. Heren, wilt u hen dan nabij zijn. Maar ook bij al die dingen en als er heel veel dingen goed mogen gaan. Heren, wilt u dan geven dat ze met al deze dingen u de lof en de eer daarvoor toe zullen brengen. U zullen danken. Voor al het goede wat u geeft. Heer, wil u bidden? Wilt u geven, wilt u tot ons spreken door uw woord? Wilt u geven dat deze dienst ook mag leiden tot de erkenning van wie u bent in ons leven? Wilt u geloof geven als er in ons hart nog geen geloof is? Wilt u ons geloof versterken als het ingezonken is? Heer, leer ons om gehoorzaam te zijn aan u. En geef ons de vreugde als we u mogen dienen. We willen bidden voor de kerken waarin u ons een plaats gaf. Heer, wilt u ons nabij zijn? Wilt u het werk van alle deputaatschappen zegenen? We willen bidden ook voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Wilt u ook het werk wat daar gebeuren mag zegenen? En we bidden ook voor het werk van zending, evangelisatie en de woordverkondiging onder Israël. Wilt u dat zegenen? We willen ook bidden voor alle kerken die waarin deze middag of avond uw woord mag opengaan. Heren, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, ook deze middag en avond. En we willen ook bidden, wilt u geven dat er eenheid mag zijn in de kerken in Nederland, eenheid op grond van uw woord. We willen bidden voor onze overheid. Wilt u wijsheid geven om ons te regeren? Wilt u zijn met onze landelijke overheid, onze provinciale overheid, het werk van gemeenteraden? Heren, we willen ook bidden voor onze samenleving, ook als het nu de week van het leven is. Heren, wilt u geven dat er liefde mag zijn tussen generaties? En heren, we willen u ook opdragen alle psychische nood die er is rond het levensbegin en ook rond het levenseinde. Als we leven in een samenleving waar abortussen plaatsvinden, waar euthanasie wordt toegepast. Heren, wat een nood. Heren, we willen het aan u, de Heer, opdragen. En Heren, wilt u ons als samenleving ook brengen tot het leven dicht bij u en overeenkomstig uw wetten. Wilt u geven dat u het voor het zeggen krijgt. En Heren, wilt u ons ook als samenleving bij u houden en geven dat er ook in onze samenleving ruimte mag zijn en blijven om u te dienen op grond van uw woord. We willen bidden voor kerken die onder omstandigheden samen moeten komen deze dag, die zoveel minder veilig zijn dan wij. Heer, wat een voorrecht geeft u ons daarin, dat wij in alle rust en vrede mogen samenkomen. Heer, en we willen deze zondag in het bijzonder bidden voor christenen in Noord-Korea, als ze vervolgd worden, als het zelfs hun leven kan kosten, als ze u erkennen. Heer, wilt u ook daar uw koninkrijk uitbreiden en uw kinderen daar beschermen. We willen bidden voor christenen in Sri Lanka, als ze daar te maken hebben met geweld. Heer, wilt u beschermen. We willen ook bidden voor christenen in India, als ze te maken hebben met uitsluiting, als er in het verleden veel geweld voorkwam en misschien nog wel voorkomt. Heer, wilt u ook hen nabij zijn. Maar we willen ook danken met die christenen daar, als het geweld ook af mag nemen. Heer, wilt u zijn met al uw kinderen die vervolgd worden. Wilt u geven dat ze het oog op u gericht mogen houden en wilt u troosten. Heren, we hebben zoveel van u te vragen. We hebben niets verdiend. En wilt u ons horen, wilt u uw woord zegenen. Wilt u in ieder zegenen die een taak heeft in deze dienst. We bidden voor het werk van de koster, van de organist. We willen ook bidden voor hem die het woord deze middag mag brengen. Wilt u hem daar de kracht en de wijsheid vergeven, de rust. Maar bovenal de leiding van uw Heilige Geest, zodat het niet zijn woorden zullen zijn, maar dat uw woorden zullen zijn die uw gemeente horen mag. En dat zo deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dit vragen wij om Jezus wil. Amen. Wij gaan de schriften openen in Psalm 24. Dus wij lezen Psalm 24. En dan luidt Gods woord als volgt. Een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Voor we naar deze woorden gaan luisteren, de preek zal deze hele psalm centraal staan, gaan we zingen uit psalm 24 en we zingen voor de preek de versen 1, 2 en 3. Dus we zingen en na de preek de versen 4 en 5. Dus nu psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Straks na het amen zingen we dus de versen 4 en 5 van Psalm 24. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Misschien herinneren de jongens en de meisjes zich wel dat er een juf of een meester van je trouwde. En misschien mocht jij ook wel mee met die bruiloft. En toen was op die bruiloft een hele rij van kinderen die als aan weerskanten stonden met grote bogen in hun handen. En dan zie ik in een van die rijen een jongetje staan. En die houdt de boog helemaal boven zijn hoofd. Hij doet enorm zijn best. Want de bruid en de bruidegom moeten er onderdoor. Ja, daar maak je ruimte voor. En gemeente, ik hoop dat u zich herkent in het jongetje dat daar zo zijn best aan het doen is. Want hij haalt alles uit de kast voor het eerbetoon voor zijn juf of meester. Maar is er niet iemand die het eerbetoon nog veel meer waard is? Iemand die het zo ontzettend waard is om alle lof en eer van mensen te ontvangen. De Heere, Hij komt. En dat is waar we bij Advent bij stilstaan. En dat is wat we deze psalm lezen, dat Hij komt. En het is ter ere van zijn komst dat ons een loflied op de lippen wordt gelegd. In de woorden van Psalm 24. We gaan er naar luisteren. En ik hoop dat u meezingt. In uw hart. En straks ook met uw mond. Het thema voor de preek is: God loven omdat hij komt. God loven omdat hij komt. En daar hebben we drie redenen voor. In de eerste plaats, want hij is de schepper. In de tweede plaats, want hij is de heilige. En drie, want hij is onze koning. Dus God loven omdat hij komt, want hij is de schepper. En dan zal het vooral gaan over de versen 1 en 2. Want hij is de heilige. En dan zal het gaan over de versen 3 tot en met 6. En want hij is onze koning. En dan zal het vooral gaan over de versen 7 tot en met 10. God loven, want hij is de schepper. De verklarers zijn niet zeker over de historische achtergrond van deze psalm. Maar het is goed mogelijk dat deze psalm geschreven is ter gelegenheid van het brengen van de ark naar Jeruzalem. De ark stond in het huis van Obed-Edom en David liet deze ark naar Jeruzalem halen. En terwijl de priesters deze ark richting Jeruzalem droegen, zou dit lied aangeheven kunnen zijn. Vers 3, dat spreekt over het beklimmen van de berg van de Heere. En vers 7, dat spreekt over de poorten. Die wijzen in ieder geval in deze richting. En de psalm loopt ook uit op de intocht van de Heere. En terwijl de stoet met de ark richting Jeruzalem gaat, naar de berg die God gekozen heeft om daar zijn naam te doen wonen, klinkt er een loflied. De menigte zingt. Een loflied op God, omdat hij de schepper is. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. De Heere regeert over de aarde. Hij is degene die de aarde gemaakt heeft. En daarom is hij eigenaar van heel de aarde. Zo werkt dat bij ons mensen vaak ook. Als wij iets maken en het is niet voor een opdrachtgever, dan zijn wij eigenaar. Als je een boom gemaakt hebt, dan is die van jou. En dan moet een ander daarvan afblijven. En als een ander het al wil gebruiken, dan moet hij daar zuinig op zijn. Op alles wat je leent, ben je zuinig. Want je moet het een keer teruggeven. Als je een auto van iemand leent, dan verwacht de eigenaar dat hij dat degene die hem leent, er zuinig mee omgaat. En als eigenaar ben je dan ook niet blij als die auto vol krassen en deuken terugkomt. Iemand die iets leent, daarvan verwachten we dat hij er zuinig mee omgaat. Maar als we nu eens naar de aarde kijken. Wie is de eigenaar van de aarde waarop wij leven? Van wie is het land? Van wie zijn de bomen? Van wie zijn de vogels in de lucht? Van wie zijn de zeeën, de hoge bergen De oerwouden in Zuid-Amerika. De prachtige natuur die je misschien wel op vakantie hebt gezien. Psalm 24 geeft het antwoord. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Er is niets op deze wereld dat niet onder het eigendom van de Heere valt. Daarmee onderscheidt de Heere zich van de afgoden. Want in de volken rondom Israël werden er vele goden gediend. Er was een afgod van de vruchtbaarheid, de Baal, de zon en de maan waren goden. En vele volken hadden hun eigen goden. Maar de God van Israël neemt niet genoegen met een stukje van de aarde. Hij regeert niet alleen over het land van zijn eigen volk. Hij regeert over heel de wereld. En is dat niet terecht? Hij is toch de schepper van de wereld? Is het daarom ook niet volledig terecht dat er zoveel psalmen zingen over God als schepper van de aarde? Zingt aarde, zingt die God ter ere, dat dag aan dag zijn roem vermeren. En in een andere psalm, Heer onze Heer, hoe wordt uw naam alom geprezen? U die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. God is eigenaar van deze wereld en zo wil hij bezongen worden. De hele schepping behoort hem toe. En daar vallen wij als mensen dus ook onder. Dat zongen we. Al de aarde met al wat zich beweegt en leeft zijn het wettig eigendom des Heren. Het gaat dus ook over ons. En hoe terecht is het dan dat wij dat loflied aanheffen? Gemeente, als wij over God zingen als schepper en daarmee ook als eigenaar van de wereld, handelen wij daar dan ook naar? Of vinden we stiekem dat wij recht hebben op deze wereld? Zingen we met onze daden niet vaak, de aarde is van mij met al wat zij bevat? Ja, als dat zo was, dan hoefden we ons niet druk te maken over hoe het met de aarde gaat. Dan hoeven we ons niet af te vragen welke gevolgen onze consumptie heeft. Bijvoorbeeld het klimaat. Vragen we bij ons ook bij onze keuzes in het dagelijks leven af of onze keuzes in overeenstemming zijn met deze belijdenis? Hebben wij de Heere ook in onze daden lief boven alles? Gemeente, onze welvaart is ook niet iets waar we recht op hebben, maar het is een grote genade van God. De meeste van ons hoeven zich niet druk te maken of er vanavond wat te eten is. En maar één blik in de krant vertelt ons al dat het op andere delen van de wereld anders is. Hoe dankbaar zijn wij voor wat wij krijgen op deze wereld? Danken we God wel iedere dag oprecht voor al het goede wat hij ons geeft? En beseffen wij wel dat alle zegeningen die we krijgen van God onverdiende zegeningen zijn? Die God ook in zou mogen houden? Deze psalm leert het u en mij wat alle gaven van God gekregen gaven zijn. Dat geldt ook voor de dagelijkse boterham, je huis, je auto en wat je al niet gekregen hebt. De Heere is eigenaar van deze wereld. Hij is ook de eigenaar van het leven. En nu deze week is uitgeroepen tot week van het leven, wil ik deze lijn ook graag trekken. Dat hij ook eigenaar is van al het menselijk leven. Dat geldt vanaf het prilste begin in de moederschoot tot aan het levenseinde. Wij hebben niet de beschikking over het leven, maar het is God die leven geeft in de moederschoot. Het is ook God die ook eens het leven van ons nemen zal. Ja, en dan komen er allemaal vragen op in onze samenleving in de 21ste eeuw. Als het in onze samenleving is toegestaan om zwangerschappen af te breken en daarmee levens te beëindigen. Als we leven in een samenleving waarin de vraag opkomt of je uit het leven mag stappen als je het voltooid vindt. En nu kunnen we als kerkmensen heel gemakkelijk een oordeel uitspreken over mensen die een dergelijk besluit nemen om een abortus te ondergaan. Of over mensen die ouderen helpen bij euthanasie. En daar moesten we maar voor oppassen. Want zo gemakkelijk gaan we voorbij aan het psychische lijden die mensen ondergaan Juist ook mensen die een dergelijke beslissing nemen. Het zij bij een abortus, het zij bij het overwegen van euthanasie. En als we met het grootste gemak grote oordelen uit kunnen spreken over mensen die een groot dergelijke beslissingen nemen, dan moeten we eerst maar eens in de spiegel kijken en ons afvragen of wij onze naasten net zo lief hebben als onszelf. Tegelijk is het ook juist deze naastenliefde die ervoor zorgt dat het ons ook niet koud kan laten dat iemand overweegt een abortus te ondergaan, dat iemand euthanasie overweegt. Een ware christen heeft God lief, die als schepper het leven geeft. Een ware christen heeft ook zijn naaste lief, die medeschepsel is. Gemeente, laten we er nooit aan wennen dat besluiten rond het levensbegin en het levenseinde genomen worden op basis van zelfbeschikking. Wij zijn geen eigenaar van ons leven en ook niet over het leven van anderen. Laat de kerk een plek zijn waar dit nooit vergeten wordt. Maar laat de kerk ook een plek zijn waar de liefde niet vergeten wordt. Liefde, niet altijd omdat de ander lief is, maar omdat ik en de ander schepsel zijn van God. En omdat God dat als eigenaar van mij mag vragen, omdat God eigenaar is van heel de schepping, mag hij mij vragen om de ander even lief te hebben als mijzelf. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat. Er is maar één God die dat kan zeggen. En op die God mogen en moeten wij ons vertrouwen stellen. En ieder mens maakt zich van tijd tot tijd zorgen. De ene misschien meer dan de ander. Maar iedereen moet wel eens nadenken over oplossingen of keuzes. En wat doe je dan als je geen oplossing weet? Waar komt de wijsheid vandaan die je op zoveel momenten nodig hebt? Deze psalm leert ons. De aarde is des Heren en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Wij zijn maar kleine mensen en wij overzien de keuzes niet die wij moeten maken. En toch vertrouwen we stiekem of ons openlijk op onze eigen wijsheid. En dan word ik trots op mijn succes. Of ik kan het maar niet verkroppen dat een beslissing die ik genomen heb verkeerd uitpakte. Dan kun je boos worden om de dingen die gebeuren. En dan kun je bang zijn dat het nooit meer goed komt in je leven. Maar als dat in je leven zo is, dan zijn de woorden van Psalm 24 ook een troost. De aarde is van de Heere. Het hangt niet af van onze keuzes. En als wij in wijsheid tekortschieten, dan heeft de Bijbel daar ook een belofte voor. Jacobus 1, vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft. En ze zal hem gegeven worden. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Veel Nederlanders gaan naar het strand om te genieten van de zee. Maar in het oosten keken ze vaak anders tegen de zee aan. En voeren ze de zee als iets bedreigends. De zeegod Jaam was een god waar je bang voor kon zijn. De zee stond symbool voor chaos. De chaos die er was op deze wereld in Genesis 1 vers 2. De aarde was woest, leeg en een grote watervloed. En deze chaos waar ze in het oosten bang voor waren, wordt overwonnen door de Heere. De Heere beheerst de zee en hij schept de wereld. Geen chaos kan stand houden tegenover deze God. Want, en dan kunnen wij soms bang zijn voor de chaos op deze wereld. Maar ook de chaos die wij vandaag zien, daar staat God ook boven. En zo leert Psalm 24 ons afhankelijk te zijn. Wat een troost is het dat we mogen belijden dat God de Almachtige, de Schepper is. Deze belijdenis biedt houvast, want heel de wereld ligt in zijn hand. We gaan naar het tweede. God als de Heilige. Psalm 24 bezingt God als de Schepper. Maar de psalm bezingt hem ook als de Heilige. We zien de ark in vers 3 als het ware omhoog gaan. op weg naar Jeruzalem. Wie zal de berg des Heren beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Velen van ons weten dat Jeruzalem op een berg was gebouwd. Welke berg was het ook alweer? De berg Sion. Bergen waren in het Oude Oosten vaak plekken waar de goden vereerd werden. En ook voor de God van Israël waren op diverse heuvels heiligdommen ingericht. Zo lag het heiligdom in Gibeon op een berg. Op de berg Gerizim hadden de Samaritanen een heiligdom gebouwd. Een berg werd beschouwd als een plaats waar je door de hoogte dichter bij God kon komen. Op een berg sta je als het ware boven de aarde en ben je dichter bij de hemel. En de berg des Heren is in Psalm 24 een aanduiding voor de woonplaats van God op deze wereld. De plek waar God gediend wordt. Deze plaats, daar kun je niet zomaar heen gaan. Gods is namelijk de heilige. En Gods aanwezigheid vereist reinheid van handen en zuiverheid van hart. Je kunt dus niet dicht bij God zijn en de zonde aan de hand houden. De nabijheid van God eist reinheid van verlangens. Ik kan dus ook niet tot God naderen en tegelijkertijd mijn verlangen naar de zonde vasthouden. Ik mag mijn ziel niet opheffen tot wat vals is. En dat valse is een aanduiding voor afgoderij. Een afgod is vals omdat hij nep is. En bij een afgod kun je dus ook niet zweren. Psalm 24 spreekt over bedriegelijk zweren. Dat is zweren bij een afgod. Als ik zweer bij een afgod, dan staat die afgod als het ware garant voor de waarheid van mijn woorden. Maar de afgoden bestaan niet. De enige waar ik bij kan zweren is God. Hij is de enige bron van de waarheid. En zo maakt deze psalm duidelijk dat het dienen van God niet samen kan gaan met het dienen van de afgoden. God is anders dan de afgoden. De afgoden zijn gemaakt door mensen. En dat is wat wij mensen na de zondeval steeds doen. Afgoden produceren. Calvijn zei eens over het hart van de mens dat het één grote afgodenfabriek is. Maar hoe kun je een afgod herkennen dan? Nou, eigenlijk kun je een afgod herkennen aan twee kenmerken. Allereerst dat een afgod door mensen is gemaakt. En in de tweede plaats dat het de plaats van God inneemt. In de tijd van de Bijbel was het eerst heel duidelijk. Jeremia en Jesaja spotten met de volken om hen heen, die een stuk hout of een stuk steen namen, daar een beeld van maakten en vervolgens nog voor knielen ook. En daar ook nog om leiding aan vroegen. Tegenwoordig doen mensen dat meestal niet meer met hout of steen. Maar zouden we dat niet doen op modernere manieren? De afgod van de autonomie. Dat ik zelf bepaal wat ik doe. De afgod van het genot. Dat leven alleen zinvol wordt als er iets te genieten valt. En ik had als voltooid beschouw als er weinig genot meer in zit. De god van de economie, de mammon, die alles aan zich onderwerpt, door alleen daar waarde aan toe te kennen wat economisch nuttig is. Je kunt aanvullen. Waarom gaan mensen naar deze goden toe? Nou, het fijne van deze goden is dat ze je een moreel kompas bieden. Ze vertellen je precies wat je moet doen. Voor de goden van hout en steen bracht je een offer en deed je rituelen en dan zouden ze je helpen. De moderne goden vertellen je ook precies wat je moet doen. En een afgod geeft je iets in handen waar je op kunt vertrouwen. En ieder mens heeft toch wel iets waar hij zijn vertrouwen op stelt. De afgoden voorzien in religieuze behoeften. En dat is ook waar ook ieder mens behoefte aan heeft. Iets waar je, wat je kunt vereren. Waar je over op kunt scheppen. Wat je leven zin geeft. En bij een afgod kun je zweren. Dan functioneert het als de ultieme bron van waarheid. Om daarmee de waarheid van je eigen woorden mee te onderstrepen. Ik zweer bij, en dan komt er iets, dat het waar is. Zojuist noemde ik de afgoden van deze tijd. De afgoden van autonomie, nut of genot. Veel mensen beschouwen deze afgoden als de enige waarheid. Maar de enige waarheid is te vinden bij God. God bepaalt wat belangrijk is in het leven. En niet de afgod van het genot. Maar kan de maatschappij wel zeggen dat je leven niet meer zinvol is als je er niet genoeg van geniet? Maar dat is de taal van een afgod. Gods maatstaven zijn anders. God is de heilige. Hij wil als enige vereerd worden. En zij die de berg van de Heere willen beklimmen, zij die dicht bij God willen zijn, zullen daarom al hun afgoden achter zich moeten laten. Van welke afgoden moet u afscheid nemen? Op Gods heilige berg is geen plaats voor afgoden. Gods aanwezigheid verdraagt ze niet. Misschien vraagt u zich wel af of u Gods berg dan wel zou kunnen beklimmen. Kan ik Gods aanwezigheid wel verdragen? Heb ik niet eerst een opknapbeurt nodig? Moet ik niet eerst dit en dat uit mijn leven verwijderen? Moet ik mezelf niet eerst volledig rein maken? Maar kan ik dat eigenlijk wel? Wie zijn zij eigenlijk die de berg des Heren beklimmen? Vers 6 geeft het antwoord. Het is het geslacht dat naar hem vraagt en dat zijn aangezicht zoekt. Het is een geslacht dat als een Jacob God niet loslaat, tenzij God hem zegent. Het zijn mensen, zoals de dichter van Psalm 25 vers 1. Tot u hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. De God waarover Psalm 23 zingt als de herder die voor zijn kudde zorgt. Maar daar zit ik er nog steeds mee. Dat ik helemaal niet rein van handen en zuiver van hart ben. Dat ik mijn eigen gemaakte goden dien en daarbij zweer. Kan ik ooit wel de berg van de Heere beklimmen? Mag ik wel naderen tot Gods troon? Kan ik wel verkeren in Gods aanwezigheid? Mag ik eigenlijk wel bidden? Ja, toch wel. U en ik kunnen inderdaad niet voor God bestaan. Wij kunnen onze zonden ook niet compenseren. Wij kunnen het niet goed maken. En toch, gemeente, kunnen we vrijmoedig naderen tot God. Dat kan namelijk omdat God naar ons toegekomen is in zijn Zoon. En Gods Zoon is voor ons ingegaan in het hemelse heiligdom om daar verzoening voor ons te doen. Met zijn eigen bloed. Hij die wel zuiver van handen en zuiver van hart was. Die altijd in alles de wil van zijn Vader gezocht heeft. Hij was heilig en rein. En Psalm 22 zingt van hem. God antwoordde hem niet. En omdat zijn gehoorzaamheid zuiver en zijn offer hij volkomen was. Daarom kunnen wij de berg van de Heere beklimmen. En staan in zijn heilige plaats. Daarom, en zo ook alleen. Daarom sluiten we onze gebeden af met om Jezus wil. Want hij ging voor ons tot God. En hij ging ons ook voor. Want achter hem aan kunnen wij bij God komen. En zo kunnen wij gerechtigheid en heil ontvangen. Ja, die kun je alleen maar ontvangen. Want God geeft gerechtigheid. Gerechtigheid geeft God mij dan. Dan doet God recht voor mij. Dan neemt hij het voor mij op. Dan kan ik staande blijven. In deze wereld, te midden van het onrecht dat mij wordt aangedaan. Maar dan redt God mij ook uit het oordeel dat ik had verdiend. Dan geeft God mij zegen. En dan voorziet hij in alles wat ik nodig heb. Gemeente, wat een reden hebben wij dan om dit loflied te zingen. God is de Heilige en zijn aanwezigheid duldt geen afgoden. Zijn aanwezigheid duldt geen zonde. Hij moest wel toornen op de zonde. Maar in plaats dat hij zijn toorn op ons liet neerkomen, kwam Gods toorn neer op zijn eigen zoon. En zo konden wij deel krijgen aan het heil. We gaan naar ons derde punt. We zagen God als schepper, als de Heilige. Hij is ook een koning. We zien de stoet met de ark verder trekken. En we horen de menigte zingen. Hef uw hoofden op, o poorten. En verhef u, eeuwige deuren. Opdat de koning der ere binnengaat. De oude poorten van de burcht, die met eeuwige deuren worden aangeduid, moeten open. Er moet ruimte gemaakt worden. De hoofden, de bovenste delen van de muur, die moeten omhoog. Zodat de opening groter wordt. De poorten en de deuren moeten er aan meewerken. Dat er ruimte is voor deze koning. Deze laatste versen doen ons denken aan triomftochten. Die in het Oude Oosten vaker werden gehouden. Dan deed een koning die overwonnen had intocht met een stoet. En liepen in die stoet de overwonnen koningen mee. En werd de buit meegedragen. Om zo de macht van de winnende koning te onderstrepen. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren. Want alles is te klein om de koning binnen te laten. Ja, het gaat over een koning. De koning der ere. Een koning die alle eer waard is. Een koning die het verdient dat alles wijkt om hem binnen te laten. Hoor, daar klinkt de stem vanaf de poort. Wie is deze koning der ere? In de menigte zingt het antwoord. Het is de Heere, sterk en geweldig. En het wordt met een poëtische herhaling nog eens onderstreept. De Heere, geweldig in de strijd. Dat kan er maar één zijn. In mijn Bijbel staat de naam Heere met 5 hoofdletters. Het is de God van het verbond. De God van Israël. De God die Israël uit Egypte bevrijd heeft. Die God is sterk en geweldig in de strijd. Tegen die koning kon geen vijand stand houden. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. Zo had het volk gezongen aan de oevers van de Rode Zee. Toen Farao en zijn legers de strijd hadden willen aanbinden. Maar Israël had geen strijd hoeven leveren. De Heere zelf had gestreden. En zoals het met Farao en zijn leger gegaan is, zo zal het met alle vijanden van de Heere gaan. Tegen deze koning valt geen strijd te voeren. En nog steeds voert deze koning strijd. De strijd tegen het kwaad en tegen de zonde. En hij heeft al overwonnen. Aan het kruis horen we zijn overwinningskreet. Tetelestai, het is volbracht. En sindsdien zijn de Satan, de dood en het graf overwonnen vijanden. En zingen we het terecht met Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Ja, inderdaad, de Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Want voor hem moet alles wijken. Dan is het ook terecht dat er voor deze koning wegbereiders zijn. Bereid den weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. Zo profeteert Jesaja. Eigenlijk is het Oude Testament één grote advent. Alles in het Oude Testament ziet uit naar de komst van deze koning. Vanochtend hoorden we een belofte waarin zijn komst wordt aangekondigd. En vanmiddag horen we een lied waarin zijn komst bezongen wordt. Voor deze koning der ere is iedere poort te laag. En de menigte herhaalt het nog een keer. Heft uw hoofden op, o poorten. Verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. En dan klinkt vanaf de poort opnieuw de vraag. Wie is deze koning der ere? En dan klinkt nog heerlijker het loflied op deze koning. De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. De Heere is niet alleen een strijder. Hij heeft ook een leger. Want alle engelen staan onder zijn bevel. Daarom zingt de dichter van Psalm 103. Loof de Heere, u zijn engelen die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten. Dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Zo zingt deze psalm over God die binnenkomt. En hoe kwam deze grote koning naar deze wereld? Hoe kwam hij? Als een klein kindje uit de buik van Maria. Werd hij gelegd in een kribbe. Voor deze koning was er geen plaats in de herberg. Deze koning die later op zou varen met gejuich en met geklank der bazuin, legt eerst al zijn heerlijkheid af. Waarom? Omdat dat nodig was om zondige mensen met hem te verzoenen. Mensen waarvan Psalm 8 zong dat ze met eer en heerlijkheid gekroond waren, maar die zichzelf door de zonde afzichtelijk hadden gemaakt. Voor die mensen legt de Heere zijn heerlijkheid af. Gemeente, wat een reden hebben wij toch om ons voor deze koning klein te maken. Heb jij je al leren buigen voor deze koning? Heeft deze koning het al voor het zeggen gekregen in uw leven? Of moet je je nog zeggen dat je je nog verzet tegen deze koning? Maar komt deze koning wel naar beneden? Maar dan blijf jij rechtop staan. Gemeente, dat kan toch niet? Dat wij weigeren te buigen. Terwijl hij voor ons naar deze wereld kwam. En gemeente, hoe dwaas is het ook om tegenover deze koning te volharden. Deze koning die ons nu zijn vrede aanbiedt. Terwijl wij hem de oorlog verklaarden. Want eens zal voor deze koning iedere knie zich moeten buigen. Want zo zeker als deze koning eens gekomen is, zo zeker is het ook dat hij terugkomt. En als je in dit leven voor deze koning hebt leren buigen, dan zal hij je tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Maar als je verzet dan nog niet gebroken is, zul je het ook voor eeuwig moeten verliezen van hem. En dan is er ook geen vrede meer mogelijk. Dan zul je voor eeuwig de toorn van God moeten ondergaan. Gemeente, als u of jij nog geen vrede hebt met God, bid dan om het werk van de Heilige Geest. Want hij kan en hij wil ook in onze harten de overgave werken om ons hoe langer hoe meer aan hem te onderwerpen. Om niet alleen in onze woorden, maar ons ook in daden aan hem te onderwerpen. Om hier al op aarde te leren leven naar zijn wil. Gemeente, ik kijk nog even met u naar dat jongetje dat die boog zo omhoog aan het houden is voor zijn juf. Ziet u hoe hij zijn best doet om die boog zo hoog mogelijk te houden? Misschien lacht u het jongetje wel een beetje uit. U vindt het wel schattig. Maar kijk eens naar die juf. Zij heeft het jongetje ook gezien. En haar gezicht straalt. Zij heeft de liefde geproefd in zijn inspanningen. En dat maakte haar blij. En gemeente, ik hoop dat wij ook op dat jongetje lijken. Misschien moet u wel klagen dat uw loflied zo gebrekkig is. Dat het in uw leven zo vaak fout gaat. Maar gemeente, raak daar niet moedeloos. Kijk naar het gezicht van deze koning, want hij verheugt zich in uw loflied. Niet omdat u het perfect doet, maar hij ziet u gereinigd door het werk van Christus. En zo bent u volmaakt. Ja, ons loflied is op aarde hier nog onvolmaakt. Maar hier op aarde mogen we toch al oefenen in dat wat we eens volmaakt zullen doen. God de eer en de lof toebrengen, die Hij waard is, met woorden en daden. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Heren in de hemel, trouwe God, tot u naderen wij aan het einde van deze dienst. En wij danken u dat uw woord zo klinken mocht. Heer, dat u ons woorden op de lippen geeft, waarmee we uw komst mogen bezingen. Heren, wilt u geven dat ons leven ook daarmee in overeenstemming mag zijn. Dat we u in woorden en daden de lof toebrengen die u waard bent. Heer, doe ons op het pad van uw geboden lopen. En maak onze voetstappen daarop vast. Heren, wij bidden voor allen onder ons die nog niet tot die overgave gekomen zijn aan u, o Heere. Heere, wilt u het verzet breken en geven dat ze zich aan u mogen onderwerpen, zodat er niemand van ons zal ontbreken als die grote dag aanbreekt, dat u voor de tweede keer terugkomt. Heere, dat we bij u mogen zijn en dat u ons tot zich kan nemen. Heere, breek in ons het verzet, ook als we u al hebben lief gekregen. Heere, dan is er toch ook vaak zoveel nog, wat nog niet beantwoord aan het loflied. Heere, maar doet u ons ook uitzien naar uw komst. En wilt u met uw Heilige Geest in ons leven werken. Wilt u het woord dat vandaag gebracht mag worden zegenen. En geven dat ook deze dienst mag bijdragen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wilt u met ons meegaan ook naar huis. Wilt u ons erbij zijn, in het bijzonder ook als we alleen thuiskomen. Wilt u met ons meegaan, een nieuwe week in, als er dingen zijn waar we tegenop zien. Heer, wilt u ons dan in het bijzonder erbij zijn. Wilt u ons ook erbij zijn als er deze week dingen zijn waar we naar uit mogen zien. Heer, wilt u ons dan ook zegenen. Heer, neemt u ons onder uw hoede. Gaat u met ons mee en hoor onze gebeden en neem onze dank aan. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De Heer zal opstaan tot de strijd en hij zal zijn haters verjagen. Zij zullen worden als rook en damp, dus God zal ze zullen worden tot as dat smelt voor gloeiende kolen. Maar het vrome volk zal huppelen van zielenvreugd. En die God, zij is onze zaligheid. We zingen Psalm 68, de versen 1, 2 en 10. Naar het... Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.